Hebben jullie allemaal de brief gekregen? De brief aan de gemeente? Ik neem aan dat jullie hem allemaal gehad hebben, want hij staat namelijk in je Bijbel. En ik had hem graag als vriend gewild, degene die de brief geschreven heeft, maar hij leeft niet meer. Maar hij heeft wel iets nagelaten. En eigenlijk schrijft hij het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in de Duimanstraat nummer 11 zijn in de Ark. Een brief voor ons. Want het is de brief van de Efeziërs. En ik hoop dat u pen, papier of notities kunt maken. Ik heb geen PowerPoint gemaakt. Het spijt mij. Maar de brief van de Efeze is de ideale brief voor de kerk. Het is namelijk een brief die zich richt tot gelovigen die rijk zijn in Christus, alleen zich daar niet bewust van zijn. Want eigenlijk, als we een beetje kijken naar hoe de kerk in deze wereld bezig is, dan zijn we eigenlijk allemaal bedelaars. En beseffen we niet wat we op onze bankrekening, die we van God gekregen hebben, staan. Die rijkdom, die mogen we accepteren en aanvaarden, maar we verlagen onszelf tot een leven in armoede. Want er is zoveel meer. En de brief is eigenlijk opgedeeld in twee stukken. Het eerste gedeelte, daar geeft Paulus eigenlijk wat er allemaal op die bankrekening staat. En dat is in Efeze 1 tot en met 3. En daar staat dan de inhoud van de christelijke bankrekening in de hemel, beschrijft hij daar. En er zit onder andere zit daar aanneming in. Je bent aangenomen, geadopteerd. Je bent aanvaard. Je bent verlost. Je bent vergeven, je hebt wijsheid ontvangen, je bent een erfgenaam, je bent verzegeld met de Heilige Geest, je mag leven, je hebt genade ontvangen en een plaats in de hemelse gewesten. Kortom, alle mogelijke geestelijke zegeningen heb je ontvangen. Dat is wat Paulus eigenlijk in de eerste drie hoofdstukken laat zien. En als wij geloven dat we dat kapitaal hebben staan op onze geestelijke bankrekening, dan mogen we die middelen ook gebruiken. Want die middelen zijn ook nodig om te kunnen leven tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Oftewel tot Gods eer. Het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Als we dan kijken naar hoofdstukken 4 en 6, dan is dat het praktijkgedeelte. En het is goed om die brief ook voor jezelf eens te gaan lezen. En het is een korte brief. Je kan er echt in één dag, nou ja, in een ochtendje zou je erheen kunnen fietsen. Maar ik zou de tijd nemen. En ik zou de woorden eens diep op me in laten dringen, op jou laten indringen. Maar maak het eens persoonlijk. Vul nou eens je eigen naam hierin. En kijk wat Gods woord tot jou gaat zeggen. Het praktijkgedeelte waar christenen worden onderwezen in een geestelijke levenswandel die geworteld is in een geestelijke rijkdom. We zijn rijker dan we denken. Veel en veel rijker dan we denken. En als we dat beseffen, dat we zo rijk zijn, dan hadden we het hier gewoon volgezeten. Want dan weten we waarvoor we hier komen. Dan weten we wat we komen doen. En er is een kerntekst in Efeze, in Efeze 2 vers 10. En er staat dan, want wij zijn zijn maaksel. Er is niks van ons bij. We zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt. Geschapen in Christus Jezus. Dus dat betekent dat Jezus er al voor de grondlegging van de wereld was. Dus we kunnen niet ontkennen dat hij er al was op het moment dat God er was en de Heilige Geest. Waarom heeft hij ons geschapen? Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. God weet wie jij bent, wat je kunt, wat hij van jou kan vragen. En dan gaat je niet iets geven wat je niet aan kan. En anders maakt hij jou klaar om te doen waarvoor je geroepen bent. En het maakt niet uit wie je bent. Want ik ben niet beter dan jou, jij bent niet beter dan mij. We zijn allemaal in Gods ogen gelijk. Onze geestelijke wandel is geworteld in Christus en wordt zichtbaar in de fysieke wereld. Dat wij tot bekering zijn gekomen, is niet omdat we dat plekje in de hemel, dat het enigste is, dat plekje in de hemel. Het is mooi, het is klaar. Ik geloof in God, ik geloof in zijn Zoon. Dus ik heb dat plekje in de hemel, heb ik bemachtigd, want dat zegt hij in zijn woord. Maar er zijn geestelijke gaven gegeven aan de gemeente. En de Heer Jezus wacht niet tot je bij hem bent om die geestelijke gaven uit te oefenen. Want daar is het niet meer nodig. Die geestelijke gaven zijn nodig hier, in het hier en nu. Daar moeten wij die geestelijke gaven gaan uitdelen en laten zien. Dus moeten we ook leren hoe we onze rijkdom die we van hem hebben ontvangen, mogen toepassen. Zodat we de wereld om ons heen daarmee gaan beïnvloeden. En waar je ook bent, op je werk. Nou, sowieso in je huis. Want daar zegt God, als je je huis niet kan besturen, dan kan je de gemeente ook niet besturen. Er zijn vele dingen waar God al laat zien in zijn woord, wat belangrijk is, waar hij belangrijk vindt, dat wij die rijkdom laten zien. En het is in je huwelijk, in relaties met mensen om je heen. Dus er is veel meer rijkdom dan wij eigenlijk gebruiken. We zijn van hem, dus alles wat we hebben ontvangen is niet voor onszelf. Alles wat ik heb ontvangen is niet voor mij. Als ik daarmee blijf zitten, dan heb ik het niet begrepen. Want dan ben ik heel egoïstisch. Want het gaat om leven en dood. Dus wat ik ontvangen heb, dan is mijn opdracht ook om dat uit te delen. Het is alles wat hij, Jezus, heeft gedaan zonder enige verdienste van jou en mij. Dat ik hier zit, is geen verdienste van mij. Dat jullie hier zitten, is geen verdienste van jezelf. Want anders zou genade niks betekenen. Alles wat wij ontvangen zal zichtbaar worden in onze wandel. Jouw daden zeggen vaak meer dan woorden. En ik heb dat al eens vaker gezegd. Je kan hier heel vroom zijn. Ik kan heel makkelijk, nou die 2 uurtjes dat ik aan het preken ben vandaag, kan ik heel goed overkomen. Maar hoe is het als ik hier naar buiten stap? Als ik naar huis ga, hoe behandel ik mijn vrouw? Hoe behandel ik mijn kinderen? En wat is de vrucht die ik nalaat? Want aan de boom herken je de vrucht. Dus eigenlijk zou je voor jezelf mogen zeggen, en misschien moet je dat nu ook doen, ik ben wat God heeft bewerkt. Spreek het uit. Ik ben wat God heeft bewerkt, want ik ben een meesterwerk in Christus. Hij vormt ons naar het beeld van zijn Zoon. Maar misschien zeg je dat deze brief alleen geldt voor de gemeente in Efeze waar die brief aan gericht is. Maar als we goed gaan kijken en je gaat je Bijbel bestuderen, dan zie je dat eigenlijk aan de Efeziërs is toegevoegd. In de oude manuscripten, waar echt de origine van deze brief vandaan komt, staat helemaal geen Efeziërs. Daar zien we dat het een algemene brief is. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat dit de brief aan Laodicea is, die we niet hebben. Er wordt vermeld in de Bijbel dat een brief aan Laodicea is geschreven, alleen die brief is er niet. Het zou kunnen dat dit de brief is, want later is daar toegevoegd aan de Efeziërs. En zo'n algemene brief, die is eigenlijk als een brief die rond moet gaan aan de gemeentes. En eigenlijk ging deze brief rond aan de gemeenten die in Azië lagen. En Azië is niet Azië, maar Azië is het westelijk deel van Turkije. Daar waren de 7 gemeenten gevestigd die beschreven staan in het boek Openbaringen. Deze brief mogen we dus zien als een christelijke verhandeling bestemd voor algemeen gebruik. Wat valt je op aan de brief? Er worden geen problemen besproken en er worden geen specifieke problemen van 1 gemeente in het bijzonder behandeld. Kijken we naar een Korinthebrief, dan gaat het over de problemen die in Korinthe waren. Gaan we naar de Galaten, dan staat er, oh Galaten, wie heeft u betoverd? Er zijn problemen in die gemeente en dat is een briefwisseling waarvan wij maar 1 brief hebben en gaan invullen wat de problemen in die gemeente wel zouden kunnen zijn. Deze brief is dat niet. Dit is een brief die jou de rijkdommen in Christus laat zien, maar ook de toepassing daarvan gaat geven. En daarom is dit deel 1. De belangrijkste term die in dit boek voorkomt is in Christus of wat daaraan gelijk staat. En dat komt zo'n 35 keer voor, meer dan in enig ander boek in het Nieuwe Testament. En ik heb er een paar uitgehaald. En er staat, de gelovige is in Christus. Efeze 1, vers 1. De gelovige is in de hemelse gewesten, in Christus. Efeze 1, vers 3. In hem uitverkoren. Efeze 1, vers 4. Aangenomen door Christus. Efeze 1, vers 5. Heeft in hem verlossing. Efeze 1, vers 7. Heeft in hem het erfdeel ontvangen. Efeze 1, vers 11. Heeft op Christus zijn hoop gebouwd. Efeze 1, vers 12. Is in hem verzegeld. Efeze 1, vers 13. Is medelevend gemaakt met Christus. Efeze 2, vers 5. Is mede opgewekt en heeft mede een plaats gekregen in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 2, vers 6. Is in Christus Jezus geschapen. 2 vers 10. Dichtbij gekomen door het bloed van Christus. 2 vers 13. Hij wast in hem op. Efeze 2 vers 21. Is mede-erfgenaam van de belofte in Christus Jezus. In 3 vers 6. Heeft in hem de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Efeze 3 vers 12. Er staat niks van ik. Er staat niks over ik. Het gaat alleen om hem. En wat hij voor mij bewerkt heeft. En hoe hij naar mij kijkt. Hij ziet mij als een verloste zoon. Hij ziet jou als een verloste zoon of dochter. Die hij gekocht en betaald heeft met zijn kostbare bloed. Het is niet niks wat hij gedaan heeft. En we hebben zoveel rijkdom. We weten alleen niet hoe we er gebruik van mogen maken of moeten maken. En vaak komt dat doordat onze ik groter is dan de Heer die in mij woont en op de troon zit. Wij hebben keuzes die we kunnen maken. We kunnen prioriteiten stellen. En ik weet dat er een prediker waar ik wel eens naar luister, die zei op een gegeven moment van, als je geen tijd voor de Heer hebt, omdat je zo druk bent met je baan, misschien heb je dan de verkeerde baan. Want het is niet wat God wil. En dan kan je zeggen, ik heb die baan van God gekregen. Maar als je daardoor God geen aandacht meer kan geven, dan kan je in je hoofd misschien menselijk gezien denken van, ja, maar het is een goede baan en ik verdien er zat. Maar misschien moet je gaan denken van, hé, maar hoeveel tijd kan ik nog met mijn Heer doorbrengen? Want de kern van deze brief is de verantwoordelijkheid van de gelovigen om te wandelen in overeenstemming met jou en mijn hemelse roeping in Christus Jezus. Dat staat in Efeze 4 vers 1. En we zien dat in deze brief worden geen specifieke dwalingen beschreven of correcties gegeven voor mensen die dus fout gaan. Maar dit boek is om problemen in de gemeente in haar geheel te voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen. Als we deze brief ons eigen maken, dan weten we dat we een hoop problemen kunnen voorkomen die ontstaan in de gemeente door ego's of door mensen die lauw zijn. En vaak laten we ons naar beneden trekken en dan worden we lauw. En dan gaan we tegen anderen zeggen, ja, het is wel saai hè, in de samenkomst. Die voordienst, wat is dat saai? Ik vind het zo erg. Maar woorden hebben kracht. En vooral als je die woorden aanneemt. Want ga je die woorden geloven tot het hier saai is, ja, dan wordt het saai en dan krijgen we lege stoelen. Maar als we elkaar opbouwen en toerusten en zeggen van, nee, het is niet saai, ik kom daar voor mijn Heer en Koning. Ik kom met een hart wat open staat om hem iets te brengen, mijn lof en eer, zodat ik ook kan ontvangen vanuit het woord en het kan proeven op de juiste manier, dan kan ik gaan groeien in geloof. Helaas kon ik vrijdagavond niet naar de Bijbelstudie. Omdat dat been in de weg zit. Maar als ik dan hoor dat Frits moet zeggen van, nou, de gemiddelde leeftijd is aardig omhoog geschoten. Dan denk ik, waar is iedereen? Dit is je voedsel. Dit is je leven. Waar zijn we? En als we dan over de toekomst moeten gaan praten op de 30ste. Dat kan alleen als we onze schouders daaronder steken en met hem in gedachten. Niet ik in gedachten, niet zoals ik het wil. Nee, zoals hij het wil. Zoals hij in deze brief laat zien de rijkdom die we van hem hebben ontvangen en de toepassing daarvan. We moeten met z'n allen het lichaam van Christus aanmoedigen, zodat we in hem opgroeien tot volwassen gelovigen. En die zeggen, ja, maar ik kom al 30 jaar onder het woord, dus ik ben wel volwassen. Maar uw daden spreken meer dan uw woorden. En de mensen die u het beste kennen, dat zullen uw getuigen zijn. De brief is ook geschreven om jou en mij een beter besef te geven van het feit dat we in Christus zijn. Omdat dit de basis vormt voor ons gedrag in de praktijk op alle terreinen van ons leven. Niet alleen hier, op alle terreinen van het leven. Waar ik ook ga, ik blijf die gelovige. Met een enorme verantwoordelijkheid voor hem. Niet wat ik wil, maar wat hij wil geschieden. Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Oh, dus we hebben allemaal al een gave ontvangen. Het is een gaaf van God dat we kunnen gaan geloven. Het is niks waar ik mezelf een schouderklopje kan geven. Want kijk, Heer, ik ben in u gaan geloven, want ik heb u ernstig gezocht. Nee, de Bijbel, Paulus zegt ook in Romeinen, er is niemand die God ernstig zoekt. Ontslaat dat je van de verantwoordelijkheid om zijn boodschap te brengen? Want dat is dan vaak het gevolg. Hè? Van, ja, als niemand God ernstig zoekt, dan hoef ik ook niet het evangelie te verkondigen, want niemand zoekt. Dus niemand wil het horen. Maar toch kom je tot geloof door het horen van het woord van God. Dus als dan een opdracht is die Jezus geeft aan zijn volgelingen, aan zijn leerlingen, dan ontkomen wij daar ook niet aan. Alleen ik kan die persoon niet tot bekering brengen. Dat kan alleen Gods geest. Maar ik heb wel de taak om het te vertellen. Omdat het een kwestie van leven en dood is. Wil ik dat iemand de Heer leert kennen? Of wil ik dat de eeuwige scheiding met God is voor die persoon? Is dat wat ik die persoon gun, terwijl ik zelf het voorrecht heb om vrij tot God te gaan? niet uit werken. En Jacobus zegt dan, ja, maar die werken komen vanzelf door je geloof. Maar als jij uit werken dat plekje in de hemel wil bemachtigen, dan heb je het niet begrepen, want dat is geen genade. Maar juist doordat je tot geloof komt, heb je een verlangen om te werken, te doen voor God. Maar er zijn dan wel de werken die hij van tevoren bestemd in heeft, waar je in mag wandelen. En dan kom je weer bij, wij, want zijn maaksels zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God te voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En het wandelen is wandelen met God. In je dagelijkse wandel. Iedere minuut, iedere seconde van de dag. Ik sta op met hem, ik leef met hem en ik ga naar bed met hem. En alles wat er op mijn pad komt, moet ik kijken in het licht van de eeuwigheid. En wij zouden alles geestelijk moeten beoordelen, want we zijn geestelijk, als het goed is. En Paulus heeft deze brief geschreven om de christenen duidelijker te laten beseffen dat ze in Christus zijn. Daar is deze brief voor. Juist voor ons, om te laten zien van, waar ben ik in Christus? Wat heb ik ontvangen in Christus en hoe kan ik het toepassen in Christus? En het is ook een motivatiebrief. Om in het dagelijks leven geestelijke bronnen te kunnen aanboren. Dus ook te leven naar geestelijke rijkdom die je hebt ontvangen. We hoeven geen bedelaars te zijn bij God. We mogen gebruiken wat hij ons gegeven heeft en dat toepassen in ons leven. Deze brief begint in de hemel en eindigt in jou. En in alle andere situaties van het dagelijks leven. De twee hoofdgedeelten zijn de plaats van een christen in Efeze 1, vers 3 tot en met 12. En de levenswandel van een christen, Efeze 4, vers 1 tot en met 6, vers 20. Die plaats van een christen in Efeze 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 3, vers 21. Daar zien we dat eigenlijk begint Paulus met een aanhef van twee versen. En daar looft Paulus in een. Daarna looft Paulus in één lange Griekse zin de drie enige God voor de rijkdom van zijn verlossing. Wij hebben punten, komma's erin gezet. Maar eigenlijk de eerste zin van Paulus is eigenlijk één lange lofzang aan God. En er staat in vers 3, 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Ik zie nog steeds niet een ik. Ik zie nog steeds geen mens hier. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Daar is die adoptie, we zijn geadopteerd door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus in Jezus. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloed geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maken. Wij beseffen vaak niet hè, dat wij als heidenen een enorm geheimenis bekend gemaakt is aan ons. Want de Joden dachten, wij zijn er al. Wij zijn het volk van God, dus wij hebben de erfenis, wij zijn belangrijk. En wat doet dan de Heer Jezus? Die probeert de Joden te laten zien wie hij is en ze erkennen hem niet. En dan wordt aan een kruis genageld, hij sterft en staat op. En uiteindelijk krijgt Paulus dan de openbaring om het aan de heidenen te gaan verkondigen. En wij zijn opgenomen in datzelfde volk. Hoe dankbaar mogen wij wel niet zijn? Dat eigenlijk was het eerste helemaal niet voor ons. Maar dat is de liefde van een vader. Die uiteindelijk het over laat gaan, ook op ons. Terwijl wij niks te maken hebben met de Jood. Het is geen vervangingstheologie, het is samen. Samen, en daarom zegt de Heer Jezus ook, er is maar één weg tot de Vader en dat is door mij. Het geldt net zo goed voor de Jood als voor de heiden. Als een Jood niet in Jezus gelooft, heeft hij ook een probleem. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Het is in Christus, door Christus en van Christus. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem, het gaat nog even één vers verder, twee vers verder, vers 13. In hem bent ook u en jij en ik. Nadat wij het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Deze lofzang op Gods genade prijst de Vader, omdat hij ons heeft uitverkoren. Efeze 1, vers 3 tot en met 6. De Zoon, omdat hij ons heeft verlost. Efeze 1, vers 7 tot en met 12. En de Geest, omdat hij ons bezegeld heeft. We zijn verzegeld door de Heilige Geest. Het reddende werk van elk van de drie goddelijke personen is tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Deze drie personen, de drie enige God, hebben samengewerkt om dit tot stand te brengen. Tot eer van de grootheid van God. En voordat Paulus dan verder gaat, doet hij een gebed. En het gebed is in Efeze 1, vers 15 tot en met 23. Daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. We hebben God de Vader nodig, de Zoon en de Heilige Geest, zodat we hem leren kennen. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Soms zijn we nog verblind in ons verstand. In ons denken. We hebben een denken gekregen, ook van God. Hè? We denken van, ja, ik moet een stem verstaan, ik moet iets voelen, ik moet, anders is mijn geloof niet echt. Nee. Soms voel je niks. Maar het is de zekerheid van het weten. Ik kan me ook afvragen waarom nu weer die knie. Maar heeft het iets gedaan in de relatie tussen hem en mij? Ik ben niet boos op hem. Ik aanvaard het. Doet het zeer? Ja, doet het zeer. Is het een last? Ja, best wel. Maar ik ga me niet afvragen waarom. Want ik heb nog steeds mijn stem gekregen om u dit te mogen brengen. Dus daar zit mijn dankbaarheid. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Er zit hoop in zijn roeping voor jou en voor mij. En hij zegt, dat kan je weten. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis, weer die erfenis, in de heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. We zingen altijd over zijn macht en zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Maar doen we dat ook als we dadelijk naar huis gaan? Als er iets tegen zit? Als het niet gaat zoals ik het wil? Kan ik dan nog steeds getuigen van zijn grootheid, zijn heerlijkheid en zijn macht? Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Christus is aan de gemeente gegeven als hoofd. Dus als wij willen weten hoe we moeten wandelen, dan zullen we ons moeten verdiepen in het hoofd. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Hierin vraagt hij de lezers geestelijke verlichting mogen ontvangen. Soms zitten wij nog zelf in de duisternis met ons denken. Maar richt je eens op die woorden. Ga ze overdenken. Lees ze 3, 4, 5 keer. Laat ze eens toe in je hart. Maar maak ze ook persoonlijk. Hou het niet op afstand of zeg ja, oh, dat is voor die vrome broeder is dat wel goed. Vaak als we een preek ergens over hebben, dan denken we vaak eerder aan die ander dan dat we het persoonlijk maken en zeggen, hé, dat is voor mij. Ik ken al wel iemand die had deze preek wel moeten horen. Maar neem hem nou eens zelf mee. Maak hem nou eens zelf persoonlijk. En ga kijken wat God dan in jouw leven gaat doen. Ik kan niks voor jou doen wat dat betreft. Dat is iets tussen jou en God. In hoofdstuk 2 gaat Paulus de kracht van Gods genade beschrijven door een situatie van vroeger te stellen tegenover het huidige geestelijk leven in Christus. Een verlossing die niet door menselijk werken tot stand is gekomen, maar door goddelijke genade. Het is goed om eens terug te lezen hoe Paulus dat tegenover elkaar zet, de oude mens en de nieuwe mens. En ga eens kijken van klopt dat beeld in mijn leven? Je mag kritisch kijken in de spiegel van het woord. God wil dat je gewoon eerlijk bent. Dat is alles wat hij verlangt van jou. Eerlijkheid en oprechtheid om het woord te lezen, persoonlijk te maken. Te zeggen van, vader, ik ben helemaal niet op dat punt. Ik schiet zo tekort in van alles en nog wat. En dan zeg je vader niet van, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Nee, dan brengt hij je op een plek waar je onderwijs kan krijgen. Dan brengt hij je in een gemeente waar het zuivere woord gepredikt wordt. Waar hij het middelpunt is van iedere preek die er gebracht wordt. En dan doet Paulus nog een tweede gebed. En dat drukt zijn verlangen uit dat de lezers gesterkt zullen worden met de kracht van de geest en de liefde van Christus. En de liefde van Christus volledig kunnen bevatten. Paulus wil het allemaal heel goed uitleggen. Vaak zien we Paulus als de vervelende mannetje waar vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. En die Paulus, nou, voor mij alles maar uit de bouw mogen laten, heb ik wel eens gehoord. Maar ja, dan heb je 2/3 van het Nieuwe Testament niet meer. En als hij geroepen is naar de wil van God, wie zijn wij dan om te zeggen van die Paulus, die mot ik niet? Maar als je gaat studeren, dan begrijp je vaak wel de context waarin Paulus dingen zegt. Maar we gebruiken soms teksten uit de context om mensen mee te slaan. Om onze eigen macht te verhogen boven andere mensen. Zo is het nooit bedoeld. En wil je weten wat de maatstaf is om mensen te beoordelen? Kijk naar de Heer Jezus. Dat is de enige maatstaf die we hebben. Toen ze de vrouw bij hem brachten, die overspel had gepleegd, zei hij van deze, volgens de wet moeten we die stenigen. Helemaal gelijk. Ze hadden hem mogen stenigen, volgens de wet. Dat is gewoon gerechtvaardig. Alleen is het iets wat God de Vader zou willen. De Heer Jezus, die normaal altijd wel meteen zijn antwoord geeft, gaat eerst eens in het zand. En degene die ik dit hoorde vertellen, zei hij is aan het doedelen. Dan wist ik ook niet wat doedelen was, maar doedelen is gewoon een beetje tekenen, zonder dat er eigenlijk iets uit voorkomt. Maar de Heer Jezus zweeg om te horen wat ze nog meer zouden zeggen. De Heer Jezus ging heel goed luisteren. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. De steen werd niet gegooid. En dan vraagt hij de vrouw, waar zijn je aanklagers? Die zijn er niet. Dan klaag ik je ook niet aan. Ga heen en zondig niet meer. Dat is zoals de Heer Jezus met dingen omgaat. Dat is de liefde van de Vader. We kunnen nog zoveel fouten hebben gedaan in ons leven. En menselijk gezien zou je zeggen van, joh, je verdient de doodstraf. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ga heen en zondig niet meer. Het is de bedoeling dat we ergens van leren. En hij verandert ons op het moment dat wij honger krijgen naar het woord, wat een logisch gevolg is als je opnieuw geboren wordt. Want als je geen honger hebt naar het woord, dan moet je ook afvragen of je opnieuw geboren bent. En dan zeg je, ja maar Ronald, nu ga je oordelen. Dat is geen oordeel. Want ik doe het omdat ik van je hou. Want als wij ons niet bekeerd hebben en denken dat we er zijn, dan zijn we erger af dat we ons helemaal niet bekeerd hebben. En dat is ook wat hij tegen de gemeente zegt. Ik heb liever dat jullie koud zijn of warm zijn dan dat jullie lauw zijn. Dat is eigenlijk veel erger. Een lauwe gemeente. Paulus gaat in gebed en zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Niet een klein beetje. Niet dat stukje waardoor ik me nog een bedelaar voel. Nee, we zijn zo rijk. En het heeft niks te maken met materialisme. Het is niet iets wat we zichtbaar hebben. Het is dat onzichtbare wat in jou woont. Daar zit de rijkdom en daar kan de kracht van uitkomen. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Er is een kracht in ons werkzaam die verder gaat dan wat wij kunnen beseffen en kunnen bidden. Die kracht is er. Lees het na. Neem niet mijn woorden nu zo vlekkeloos aan, maar lees alsjeblieft deze brief. En laat je verrassen, laat je opbouwen, laat je bemoedigen. Laat zien dat als jij van de Heer houdt, hij je de kracht gegeven heeft. We zijn niet zwak. We zijn niet die christenen die niet kunnen functioneren. We zijn apart gezet. We worden geheiligd. Natuurlijk kunnen we niet mee met de wereld. Maar als je dat nog steeds wil, je kan geen twee heren dienen. We moeten echt keuzes gaan maken. Zeker in de tijd waar we voor staan. Als we kijken wat er in de wereld gebeurt, dan zou de kracht vanuit de gemeente alleen maar groter moeten worden. Wat verdrijft duisternis? Het licht. Wij zijn lichtdragers. Duisternis verdwijnt niet door mezelf te begeven in de duisternis en mee te doen. Van ja, maar ik moet die mensen, ik moet wel meedoen, want anders accepteren ze mij niet. Nee, wees maar anders. Laat het licht schijnen. Laat die mensen ervaren wat het licht van Christus doet. Dat is de opdracht. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. In hoofdstuk 4 wordt een scheidslijn getrokken tussen het leerstellige praktische gedeelte en het praktische gedeelte van het Bijbelboek. Ik had al gezegd, het is in twee stukken opgedeeld. Tussen de hoofdstukken 1 en 3 en 4 en 6 bestaat een oorzaak- en gevolgrelatie. Omdat de geestelijke levenswandel van een christen geworteld dient te zijn in zijn geestelijke rijkdom, zoals Paulus in zijn brief aan de Romeinen benadrukte, is gedrag niet bepalend voor het ontvangen van zegen, maar zou het ontvangen van zegen bepalend moeten zijn voor het gedrag. Ik zal hem nog een keer herhalen. Gedrag is niet bepalend voor het ontvangen van zegen. Dus het maakt niet uit wat je doet. Want hij wil je zegenen, want hij houdt van jou. Hij is je vader. Met zijn zoon heeft hij jou vrijgekocht. Alle liefde wil hij over jou uitstorten. Dus jouw gedrag is niet bepalend voor de zegen die je ontvangt. Want ook de ongelovigen en de onrechtvaardigen ervaren zegen in hun leven. Ook al weten ze niet dat het zegen is. Maar ook daar gaat de zon voorop en gaat de zon onder. Regent het. En net zoals voor ons. Voor ons regent het op het juiste moment voor een ongelovige ook. Een ongelovige boer die kan net zo goed een hele grote oogst hebben als een gelovige boer. Het heeft niks daarmee te maken. Maar zou het ontvangen van een zegen bepalend moeten zijn voor het gedrag? Dus word je gezegend, wat wordt dan je gedrag? En ik denk dat, je hebt dat liedje Tel uw zegeningen één voor één. Ik denk dat we eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, niet kunnen ophouden met onze zegeningen tellen. Als je een dak boven je hoofd hebt tegenwoordig, is al een zegen. Wat doet dat met je? Omdat alle gelovigen samen het ene lichaam van Christus vormen, komen groei en volwassenheid voort uit de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. U bent allemaal uniek. We zijn helemaal niet gelijk aan elkaar. We hebben overeenkomst omdat we mens zijn. Maar toch ben je in Gods ogen, ben jij uniek en heeft hij je een eigen wijze gegeven om te kunnen dienen in het lichaam. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Vanuit Christus, die voegt het lichaam samen. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Dus met andere woorden, wij moeten elkaar ondersteunen. Overeenkomst dat de mate waarin ieder deel werkzaam is. We zijn allemaal een deeltje van het lichaam. En hoe zijn we werkzaam in het lichaam om het lichaam toe te rusten? Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Anders groeit het niet. Als we allemaal individuen zijn die denken van, nou, ik kom voor mezelf, ikke, dan hoeven we ook geen groei te verwachten. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. En in de MBV 21 staat dan, vanuit het hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Nou, dat kan dan wel weer met die knie. Dat doet het even niet bij elkaar houden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dit houdt in dat men in liefde zijn geestelijke gaven in de praktijk moet brengen. Paulus vermaant de lezers om wat uw vroegere wandel betreft de oude mens af te leggen, in Efeze 4 vers 22. En een nieuwe mens aan te doen, Efeze 4 vers 24. En dan zal je herkenbaar zijn aan haar of zijn integere wandel. Trek aan, trek uit. Ik heb daar wel eens een preek over gehouden. Misschien kent u hem nog. En misschien moeten we hem nog eens herhalen. De kracht van de herhaling. De brief aan Efeze is een brief aan ons. En over 2 weken, dan gaan we naar het praktische gedeelte. Dus dan gaan we verder om te kijken wat nou in de praktijk moet gebeuren voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. We hebben het allemaal ontvangen. Maar wat gaan we daarmee doen? En ik denk ook voor de toekomst van onze gemeente. Dat het belangrijk is om deze brief tot je te nemen. En misschien zijn dan de antwoorden op de vragen die de 30ste gesteld gaan worden veel makkelijker. Tenminste, daar bid ik voor. Laten we danken. Vader, zo wil ik u danken, Heer, voor wat u in ons bewerkt heeft, terwijl we het niet verdienen. Dat we mogen leven uit genade, Heer, maar dat we ook leven vanuit de rijkdom die u ons geschonken heeft. Dat we de erfenis die u voor ons klaar heeft, dat we die nu al mogen toepassen in ons leven. Dat we in kracht mogen gaan wandelen in de werken die u van tevoren bereid heeft. Heer, dat we niet gestrest hoeven te worden of overspannen of een burn-out hoeven te krijgen door de dingen die we voor u doen. Het is de wereld die ons uitput. Het is de wereld die ons overspannen maakt en burn-outs geeft. De verwachting die anderen van ons hebben. Maar als we ons berusten in de verwachting die u van ons heeft, dan mogen we leven in de rijkdom die u ons gegeven heeft. In dat geweldige plan wat u voor de grondlegging der wereld al klaar had. Heer, dat mensen die het niet verdienen, toch geheiligd en gereinigd mogen worden door het bloed van uw Zoon. En laten we niet bij de dood van uw Zoon blijven, maar laten we vooral gaan leven in die opstanding. Met de opstandingskracht die in ons is, tot we zo gaan wandelen in deze wereld. Tot we uw licht laten schijnen in de duisternis, zodat de duisternis zal verdwijnen waar wij komen. Ik bid zo dat u met uw geest een nawerker zal zijn van dit boek, dit hoofdstuk in de Bijbel, deze brief aan de gemeente. Ik bid zo dat een ieder de honger krijgt naar deze brief. Dat ieder het verlangen krijgt om deze brief uit te pluizen, te verdiepen. Heer, en ik weet zeker dat u door uw geest een openbaring geeft die we misschien al lang hadden kunnen hebben. U houdt van ons. Anders had u dit nooit voor ons gedaan. Dan had het makkelijker geweest om volledig opnieuw te beginnen. Maar dat is de liefde en het vaderhart van u, Vader. Door uw Zoon Jezus Christus. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.